Ik wil eigenlijk vandaag samen met jullie een Bijbelboekje doornemen in een soort overzicht. Maar ik hoor je al, precies sommigen van jullie denken van ik hoop dat het niet Jesaja is of Corinthiërs of zo. Maar inderdaad, Leviticus kan u geruststellen. Het is een kleintje, de derde brief van Johannes. Dus als u dat met mij even wil openslaan, de derde brief van Johannes is een klein boekje. Een brief eigenlijk die Johannes schrijft. Hij is echt de oudste. En hij schrijft het aan een vriend, Gaius. Aan zijn vriend Gaius. En daar willen we van deze morgen eventjes bij stilstaan. En ik wil u eigenlijk daar vijf aandachtsvlakken waar God aandacht heeft in ons leven, in onderlijnen. Of vier gebieden eigenlijk. Welzijn. Hij is begaan met ons, hij wil ons welzijn. De weg van de waarheid die we kunnen bewandelen. En dan nog twee. Ik moet zelf al een keer goed denken. Welzijn, waar de wandel, de weg van de waarheid. Dan werk en ook weerstand die we soms tegenkomen. Maar ik wil dat heel snel doen met jullie eigenlijk. Maar ik denk dat het boekje ons echt onze ogen kan openen. Voor mij was het iets van, ik had het al vaak oppervlakkig gelezen in elk geval. Maar de laatste tijd kwamen zo'n aantal dingen naar boven. En ik dacht van, dat is misschien toch de moeite dat we dan met elkaar eventjes over spreken. Maar goed, we gaan direct van start. Johannes zegt, geliefde broeder, ik hoop, in andere vertaling staat er, ik bid dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, weet ik, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Tot daar de eerste verzen. En Johannes spreekt en bidt voor zijn vriend Gaius. En misschien zeggen sommigen, dat boekje is dan eigenlijk niet voor ons, want het is eigenlijk naar die vriend Gaius geschreven. Maar ik geloof echt, omdat het in de Bijbel staat en omdat toch elk van God gegeven schriftwoord geïnspireerd is, geloof ik ook echt dat er principes in staan voor ons leven. Anders kunnen we het zowel uit onze Bijbel scheuren en direct naar Openbaring of naar Judas gaan die erachter staat. En we willen gewoon een keer kijken naar een paar van die aandachtsgebieden eigenlijk, interessegebieden, die God heeft voor ons. Het eerste, welzijn. Nu, welzijn op verschillende vlakken. En eigenlijk, misschien is dat, verwondert u dat niet, maar hier staan er eigenlijk drie. Dat het u in alle opzichten wel gaat. Of goed gaat, staat er. De term goed gaat, ik heb me laten vertellen, hè, als je commentaar leest, dan staat dat woordje eigenlijk het Grieks woordje is voor goed gaat in zaken. Dus het is eigenlijk een woordje dat we, dat het goed mag gaan in de gewone materiële dingen van ons leven. En dan het tweede, dat u gezond bent. Dat het goed gaat met onze gezondheid. Ook een heel belangrijk punt natuurlijk, ons fysisch welzijn als het ware. En ten derde, dat onze ziel goed gaat. Ik denk, eigenlijk het belangrijkste. Als ik zou mogen kiezen, zou ik voor het laatste kiezen. Maar toch, al drie die dingen zijn belangrijk. Dat het u in alle opzichten goed gaat. Dat het ons materieel goed gaat. Dat we gezond zijn. En dat het onze ziel goed gaat. Ik wil beginnen met het eerste heel kort even toe te lichten. Betekent eigenlijk, u kent het woord in het Oude Testament, shalom. Hè? Shalom is zo'n woordje, dat staat ook in de psalmen. En dat staat eigenlijk, dat betekent eigenlijk dat het innerlijk, ons innerlijk goed gaat, maar ook de omstandigheden rondom ons, dat die ook goed gaan. Dat is eigenlijk, de Heer heeft welbehagen, staat er, in de shalom van zijn volk. Heeft welbehagen in ons innerlijke welzijn en ook in ons uiterlijke welzijn. Want ik denk ook dat uiterlijke dingen misschien vaak zaken zijn die daar toch een stukje rust geven, ook van binnen. Als u bijvoorbeeld, ik weet niet of dat bij u ook zo is als bij mij, als u gewoon genoeg hebt om te kunnen eten, als u zegt ik kan eigenlijk mijn rekeningen betalen en ik heb misschien nog iets over vooraan goede zaken te geven of weg te geven, dan neemt dat een stukje spanning, stress uit ons leven weg. Dat geeft een stukje, ja, het is een stukje gemakkelijker geworden. En ik denk dat dat ook is wat de Heer hier bedoelt. Het is, ja, hij wil dat het ons goed gaat. Hij wil dat het, of Johannes dan, wil dat het met Gaius goed gaat op dat gebied. We mogen daar dus voor bidden. Maar ter volledigheid, het is altijd een moeilijk onderwerp, ik wil helemaal niet een welvaartevangelie verkondigen. Want dat zou natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Aan de andere kant, ik heb al gezien in mijn leven, ik ben nu denk ik 30 jaar christen ongeveer, als het mensen echt goed gaat, ze zijn gelukkig, vervuld, ze kennen iets van dat leven, van de overvloed en de kracht die God wil geven, dan is het dikwijls zo ook dat dat gepaard gaat met een stuk vrijgevigheid in hun hart. Dat ze niet die overvloed die de Heer geeft, gewoon voor zichzelf houden. Ik heb dat vaak gezien, dat mensen een groot hart hebben, ook voor anderen. En dat ze gewoon gelukkig zijn doordat ze dat goed in evenwicht hebben. Het heeft dikwijls ook te maken met hard werken. Dat staat ook in de spreuken. Hè. Als we ijverig zijn, hard werken, dan zal de Heer ons ook zegenen op materieel gebied. Als algemeen principe staat dat ook in spreuken. Zou kunnen zeggen het okselvet. Dat is misschien een oneerbiedig woord, excuseer. Maar het is gewoon echt hard werk. Hè? Maar dat is ook belangrijk. Dat is misschien een heel, ja, gewoon iets dat we niet altijd bij stilstaan. Maar de Bijbel spreekt daar ook wel over. En ja, het boekje van Johannes vandaag. Ik dacht van, als ik zo vergelijk, vorige week sprak Guido over Romeinen 8. Een van de tophoofdstukken van de Bijbel en de diepte van God en de kennis van God. Vandaag gaat het eigenlijk gewoon, dat boekje van Johannes, veel meer horizontaal. Het gaat over mensen, over zijn vriend, over een aantal anderen, een tegenstander. En je denkt van, het is heel wat anders, maar toch geloof ik dat God ook daar tot mijn hart heeft in elk geval daardoor ook gesproken. Het tweede vlak is gezondheid. Ook daar mogen we voor bidden. Voor onszelf, maar ook voor anderen. Hè, dat u, wat zegt hij hier, dat u gezond bent gewoon. Hè. Hij wenst, hij bidt dat Gaius gezond is. En dat is ook zo weer misschien een moeilijk vlak voor ons als christenen. Want we zitten daar weer, we moeten weer dat evenwicht vinden. Hè. Aan de ene kant staat er in de Bijbel heel dikwijls, door uw striemen is ons genezing geworden. Hè. In Jesaja 53 bijvoorbeeld. De Bijbel roept op, Heer Jezus maakt mensen gezond, ook fysisch gezond. Hij bidt voor hen, hij geneest ze. Vandaag de dag zijn er heel veel specialisten, dokters, waar we ons gelukkig ook mogen toewenden. Maar toch blijft God nog dezelfde. Dus we zitten aan de ene kant, wil God dat we altijd gezond zijn. Aan de andere kant, denk ik ook, zien we als mensen door ziektes gaan, dat het gewoon het grote verschil maakt als ze dat doen met vertrouwen op God. Maar denk dat we elkaar van ganser harte een goede gezondheid mogen wensen. Daar is niks verkeerd mee. En we moeten niet verlangen. Ik bedoel, als het komt, komt het. Als de Heer het toelaat, laat de Heer het toe en dan heeft hij een bedoeling mee. Maar we moeten daar niet naar verlangen. We mogen wel bidden voor elkaar. En ik heb gezien, u hebt dat ook gezien, in levens van mensen die ziekte dragen, hoe mooi dat kan zijn. En hoe rijk en hoe diep en welke geweldige uitstraling God daar kan ingeven. En dat is dan weer die andere kant. Dus ik denk gewoon dat we als christen daar een goed evenwicht mogen invinden. Psalm 107, vers 20 zegt, hij zond zijn woord en genas hen. Hij ontrukte hen van het graf. Het gaat over mensen die opstandig waren tegen God. En hij ontrukte hen van het graf. En hij zond zijn woord en genas hen. En ik moest denken, ik geloof echt dat daarmee te maken heeft. We moeten tijd nemen om voor elkaar te bidden. Maar we moeten ook tijd nemen om dat woord in ons hart te planten. We hebben daarnet gehoord over dat zaadje. Veel van wat God doet, doet hij door zijn woord. Zijn woord komt altijd in de vorm van een zaadje. En ik denk dat is een mooi seizoen nu. Als God iets zaait, dan is echt dat de manier is dat het koninkrijk van God werkt. Hè. Een zaaier gaat rond en hij zaait. Een stuk viel langs de weg, een stuk viel tussen distels en een stuk valt in vruchtbare grond. En dan draagt het vrucht 30, 60 en 100 fout, als ik me niet vergis. We kennen allemaal die parabel van de Heer Jezus. Maar Gods woord is als een zaadje, als het ware. En ik geloof ook dat Gods beloftes, als we die bidden, als we die bidden voor andere mensen, dat we dat mogen doen als zaadjes zaaien. En dat we mogen vragen aan de Heer, Heer, in dat zaadje zit als het ware uw belofte geplant. En laat het maar ontkiemen. Laat het maar ontkiemen, zodanig dat, ja, dat mensen ook gezond zijn van ziel, van geest, van hart, van lichaam. Gods woord produceert oogst, dat is altijd zo. En wij moeten het zaaien, Gods beloftes van vrede, van genezing. U kan het zelf bedenken. We zaaien beloftes ook die betrekking hebben op de oogst die we verwachten. Als ik bijvoorbeeld een meloenzaadje zaai, watermeloen, dat is een grootste fruit, dan verwacht ik niet dat er daar een sinaasappelboompje ontstaat of zo. We zaaien naar de aard als het ware dat de oogst zal zijn. Als wij beloftes van God uitspreken in ons eigen hart, in ons eigen leven, of in het hart van andere mensen, of naar andere mensen, als we voorbeden doen, dan mogen we dat heel specifiek doen. Als we daar een belofte van God vinden, laten we dat dan concreet bidden voor die mensen. Dat ze zo op die manier mogen gezegend zijn. En dat we zo een zaadje mogen zaaien die dan ontkiemt tot echte, ja, tot een vrucht. Dan de geestelijke gezondheid. Dat het uw ziel goed gaat, staat er, hè, in vers 2. Dat het uw ziel goed gaat. Hoe ziet een gezonde ziel eruit, zouden we ons kunnen afvragen. Zullen we samen even, 1, 2, 3, 4, 5, kenmerken van een gezonde ziel met elkaar overlopen. U moet het niet opzoeken, hè, maar u, als u wilt, schrijft u gewoon de referenties af. Psalm 19, vers 8, dat is een bekeerde ziel. Daar staat er, de wet geeft levenskracht aan de ziel. In een andere vertaling in het Engels staat er letterlijk een bekeerde ziel. In het Engels dan natuurlijk. Maar een ziel die bekeerd is, Psalm 19, vers 8. Spreuken 19, vers 2, een ziel die kennis geeft. Ijver zonder kennis is niks, staat er. Een hart dat kennis geeft van God. Psalm 23, vers 3. U kent het allemaal. Een verkwikte ziel. Hè? Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me in de rechte sporen om zijn naams wil. We zouden kunnen zeggen een herstelde ziel. Een verkwikte ziel. Een ziel die springt als het ware van hoop. Psalm 34, vers 2. Daar staat er een ziel die God eert. Laat mijn leven een loflied zijn. Oh, de hele dienst is daar al over gegaan. Hè? Voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. En dat vind ik mooi. Als David zegt dat hij de Heer looft, dan zullen de nederigen met vreugde reageren. Dat is een kenmerk van nederigheid. Als iemand hoogmoedig is en hij hoort de getuigenis dat het iemand met iemand anders goed gaat, en hij, die andere persoon looft de Heer, dan denkt die persoon, of dan denken we soms misschien in ons eigen hart van, ah, zoet, en met mij niet. Begrijp je het verschil? Iemand die echt God eert, die nederig is, die zullen met vreugde ook horen als het goed gaat met anderen. Dat is een typisch kenmerk van nederigheid, van een ziel die God eert. En dan tenslotte, Psalm 130, vers 6, een ziel die wacht op de Heer, staat er daar. Een verwachtende ziel. Een ziel die uitziet. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Een ziel die alle dagen, als het ware, uitziet naar wat God gaat doen. Dat is een gezonde ziel. Nu, ik heb al gezegd, als we moeten kiezen tussen 1, 2 of 3, dan zou ik voor 3 kiezen. Maar we moeten niet kiezen. Ik geloof niet dat God zegt, kijk, dat is de eerste deur, dat is de tweede deur en dat is de derde deur. Kies maar en veel geluk. Ik denk dat God echt geïnteresseerd is in alle 3 gebieden van ons leven. Het meest, ik denk wel, in dat laatste, omdat het onverhankelijk, ja, dat is een waarde voor de eeuwigheid, maar ook in de andere gebieden. Ik wil even een voorbeeld geven Als u met mij eventjes heel snel naar 1 Kronieken 4 vers 9 gaat, ik zou ook een voorbeeld kunnen geven van een persoon in ons midden of zo, of uit mijn eigen leven, maar dat is altijd wat delicaat. Dus ik heb gekozen om een voorbeeld van Jabes te geven in 1 Kronieken 4 vers 9. Jabes, staat er niet veel in, hè? Dat zijn zo in 1 Kronieken de nakomelingen van, u kent het allemaal, hè? Registers. En u leest dat en u denkt van, oh ja, straks komen we in 2 Kronieken, oei. Daarna Nehemia, oké, dat wordt interessanter. Maar eerst worstelt u zich doorheen, hè, 1 en 2 Kronieken. Maar toch, als we de moeite doen, komen we soms van die, ja, hoe noem ik dat, schattekes, schatten tegen, hè, die daarin verborgen zijn. En daar staat, Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. Jabes gaat tot bad, tot de God van Israël. Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. God gaf hem wat gij gevraagd had. Nu, heel kort een gebed van Jabes. Zijn moeder noemt hem Smart. Dat is nu niet de leukste naam, hè? Zijn hier een paar Salem heeft zijn kindje toch een andere naam gegeven die veel mooier klinkt, Ilian, maar Smart, een stukje verdriet, een stukje miserie. Zou bijna kunnen zeggen een loser in onze tijd. Zo van, je wilt zo niet genoemd worden, je wilt zo niet door het leven gaan. Over Jabes zijn vader staat er niks, dat is ook eigenaardig. Er staat iets over zijn moeder, maar niet over zijn vader, terwijl over de meeste andere mensen staat er iets over de vader ook. Zijn vader is niet te bespeuren in de picture. We weten niet hoe dat stukje verdriet in zijn leven gekomen is. Is het genetisch bepaald? Is het een situatie geweest? We weten dat ook niet bij ons, hè. Hebben we zelf een stukje verdriet aangedaan? Is het genetisch bepaald? Is het door omstandigheden? Laat God het toe om ons te louteren? God, we weten het niet. Maar in elk geval had Jabes een stukje verdriet in zijn leven, waardoor hij gevangen zat in een doosje. En God veranderde dat. Hij bad, zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn meer hoef te lijden. Dat woordje van zijn naam, hè, zodat het gedaan is met die smart. En dan staat er, God gaf hem wat hij gevraagd had. God verandert mensen. U weet dat zelf, uiteraard. En we hebben dat al zo vaak gezien, maar dat is toch het meest wonderlijke dat er is. Soms denkt mijn vrouw misschien dat God mij te veel verandert. Ik weet het niet. Maar ik voel het soms zelf dat ik denk van, oh, maar aan de andere kant toch bewaart God onze eigenheid. Maar hij verandert ons wel. En dat is het mooie. Dat is ook de vreugde die Jezus Christus wil brengen. Vreugde en verdriet, die twee dingen gaan dikwijls samen, maar de geestelijke gezondheid. Dat wou ik even onderlijnen. We gaan naar het puntje 2. De weg van de waarheid bewandelen. Vers 3 staat er. Ze vertelden, zegt Johannes tegen Gaius, dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer, zegt hij, dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Dat is wel mooi. Niets verheugt mij meer. Mensen willen graag dat het hen goed gaat. Ik denk, iedereen wil graag dat het hen goed gaat. Hè? Dat we leven hebben en overvloed, wat de Bijbel ook belooft. Maar willen we ook de weg van de waarheid bewandelen? Dat is natuurlijk de grote vraag die naar ons komt telkens weer. We kunnen die twee dingen niet scheiden. Leven van overvloed, ja. Maar ook heel concreet, hè. Willen we vergeving schenken aan mensen die ons onrecht aandoen? Willen we onze ouders eren, ook als het ons iets kost? Willen we God het eerste deel van onze inkomsten geven? Willen we onze samenkomsten onderhouden en niet zo licht verwaarlozen? Ik denk dat een heleboel dingen te maken hebben met de weg van de waarheid bewandelen. Dat is iets wat we dagelijks doen. En dat is eigenlijk het tweede punt wat ik gewoon eventjes wou onderlijnen. En waar Johannes ook tegen Gaius over spreekt. Hij zegt van, niets verheugt mij meer dan dat u de weg van de waarheid volgt. Dan dat u Jezus Christus gehoorzaamd. En ja, dat is gewoon een vast iets, denk ik. Een principe die altijd weer opnieuw naar boven komt en die we ook niet moeten scheiden van ons leven. Dan puntje 3, werk. In vers 5 lezen we, geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet. Dat woordje doet, eventjes onderlijnen. Zelfs al kent u hen niet, ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. Ze zijn immers omwille van de naam en van de naam van Jezus op reis gegaan. Nu, de situatie hier is eigenlijk dat er rondreizende evangelisten op die plaatsen komen in die gemeente en die Gaius daar ook ontmoet. En gezegd tegen Gaius als vertegenwoordiger van de kerk van kijk, wees goed voor hen. Steun hen. Doe het goede voor hen. Wees een goede medewerker voor hen. En ik denk dat dat eigenlijk is ook wat de uitdaging is voor ons. We kunnen als partners voor elkaar iets betekenen. We zijn opgeroepen om mee te werken. Ik denk, als we zo hier bij elkaar zitten, denken we niet altijd aan zending. We denken soms meer aan onszelf, maar ik geloof dat in het hart van God zending een heel speciale plaats heeft. En ik ben ook heel dankbaar en blij, maar ik mag het waarschijnlijk nog niet officieel zeggen, maar dat er iemand nieuw is als werkgroepleider, leidster, voor de groep zending. En zending neemt een heel speciale plaats in Gods hart. Het is een kans voor ons, het is een voorrecht voor ons, maar ook een verantwoordelijkheid om hen te steunen die het blijde nieuws brengen in België, maar ook in andere delen van de wereld. En ik geloof niet dat mensen ons daarvoor, of dat mensen, evangelisten, ooit zullen betalen omdat ze het blijde nieuws komen brengen. Wat denkt u? Niemand zal zeggen van, goh, ik ben zo blij dat je mij het evangelie brengt. Voilà, hier, ik ga je daarvoor betalen. Zo werkt het niet. God wil dat we het evangelie gratis aan mensen brengen. En dat is, maar daarvoor hebben we het wel nodig dat we elkaar daarin steunen, ondersteunen. Zoals hier staat, alles wat u voor de broeders doet. Dat we als het ware toch in ons hart, in ons leven, een stuk plaats vinden om zending te dragen, te steunen, weet ik veel. Ik heb heel concreet, u hebt de laatste tijd, ik heb het al horen in een gebed ook, over Syrië bijvoorbeeld, wordt er nogal vaak gesproken uiteraard de laatste maanden. En ik vind dat er een aantal heel goede acties zijn, zowel de actie 12-12 als wat Open Doors doet, wat Tearfund doet. Ik denk dat er een aantal geweldige acties zijn. En ik moet zeggen, ik vond het moeilijk. Ik heb er langer tijd dat ik dacht van, goh, burgeroorlog, politiek, moslims die elkaar een stukje vermoorden. Een burgeroorlog is gewoon iets vies, iets slecht, iets wat je gewoon niet goed kunt plaatsen. En hoe kunnen wij daar iets in betekenen? Maar toen ik zo een aantal artikels las, toen zie ik ook gewoon dat er heel veel kinderen in kampen zitten, geen onderwijs plotseling meer kunnen hebben, geen drinkbaar water meer kunnen hebben. En ik las ook over christenen en ik denk van, ik vond het ook wel schokkend. Een kleine protestantse kerk in Damascus, hij zegt, we helpen christenen en moslims, wij sluiten niemand uit. En er is een vluchteling bij hen gekomen, onder andere, en die zei, we zijn dankbaar voor de dekens tegen de kou, maar de Bijbel die ons gaf is minstens zo belangrijk. Dat boek is van grotere betekenis voor ons gezin dan de deken. Ik wil terug naar dat dorp om voedsel en andere noodhulp te brengen, zegt die man, maar ook om met hen te praten over de Heer Jezus. Dus ik zou ons gewoon allemaal samen willen oproepen om onze harten niet te sluiten voor zending, voor het werk van God in deze wereld. Niet alleen in ons land, maar ook op andere plaatsen. En ik moest dat zeggen van de morgen, want in het begin van de week kreeg ik een tekst door uit Spreuken. En ik vond het, dat heeft echt tot mijn hart gesproken. Er staat, spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapten. Spreuken 31, vers 8 en 9. En ja, ik denk, we kunnen niet zwijgen als we onrecht zien, als christen ook niet. En daar laten we daarop reageren. Ook al weten we dat we het zelf niet allemaal kunnen doen, maar we kunnen wel iets doen om andere mensen te steunen, zoals Johannes hier oproept aan de broeders, aan Gaius. Bedankt, of wat zegt hij? Uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. En dat viel mij eigenlijk ook op in dit stukje. Zelfs al kent u hen niet. En dat laatste, dat is weerstand. Dat is misschien niet zo'n plezante. Maar Johannes spreekt hier over twee mensen. Als het ware een goede en een slechte, maar dat klinkt zo'n beetje naïef misschien. Maar hij vermeldt de naam van Diotrefes. Hij schrijft in vers 9... Maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons. En daar laat hij het niet bij. Hij weigert de broeders te ontvangen, dat gaat over diezelfde mensen, hè? En houdt degene tegen die dat wel willen en verjaagt hen zelfs uit de gemeente. Dus als er mensen in de kerk daar zaten die zeiden van die rondreizende evangelisten, ja, laat ze maar binnenkomen, we luisteren naar hen, we organiseren, ik weet niet, een meeting als het ware, dan zei die kerel, Diotrefes, nee, jaagt die, zelfs de mensen die daar positief naar tegenover stonden, jaagt die weg uit de gemeente. Hij was absoluut iemand die weerstand bood aan het goede dat God aan het doen was. Hij verspreidde laster, roddel. Vandaag de dag, Facebook, hè? Ik bedoel, ik heb een collega, en die man, die zit echt af, die heeft een paar nachten vorige week niet kunnen slapen. Want iemand, we weten niet wie, mede-collega of een student die boos op hem was, heeft een Facebook-profiel aangemaakt in zijn naam, met een soort monsterachtige figuur, en heeft daar allerlei lasterlijke dingen op gezet. Zodanig dat die man door de directeur uiteraard, ja, de communicatieverantwoordelijke, die schuimt blijkbaar onze Facebook-profielen af en toe af. Volst terecht. Maar dan, uiteindelijk had hij dat gezien en moest hij op het matje voor een officieel functioneringsgesprek en met nog een aantal andere dingen die er ook bij gesmeten werden. En ik denk van, wow, laster verspreiden is zo, ja, smerig. Maar aan de andere kant moeten we daar ook wel realistisch in zijn. Het gebeurt en het kan gebeuren. Binnen, buiten de kerk ook. Dus Maar, en dat vind ik wel mooi. Johannes, u kent de apostel Johannes, hè? Dus man vol liefde, die laat het daar niet bij. En hij zegt, geliefde broeders, nu gaan we even kijken naar Demetrius. Hij gaat als het ware een goed voorbeeld tegenoverstellen. En Demetrius, hij zegt, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is door iedereen een goed getuigenis gegeven, ook door de waarheid zelf. Ook wij doen dat, en u weet dat ons getuigenis betrouwbaar is. Hij stelt als het ware een goed voorbeeld tegenover. Johannes erkent het slechte, maar hij accentueert het goede. Als er iets niet gaat in uw leven, gaat u dan focussen op dat ene ding dat niet gaat? Of gaat u zeggen, Heer, dat en dat en dat en dat, daar ben ik toch, of daar mag ik toch, daar kan ik toch dankbaar voor zijn. Die vijf andere dingen, dat zijn zegeningen. En telt u op die manier uw zegeningen. Of gaat u focussen, of gaan we focussen op dat eentje, op dat één aspect, dat hevig kan zijn. Ik geef dat toe. Maar hoe kijken we ernaar? Gaan we het goede accentueren? Ten slotte, ik wil ver afsluiten. Als we half in slaap zijn gewicht en we hebben zo, ja, een lauw hart, dan gaat de Heer ons waarschijnlijk niet zoveel tegenstand geven. Als we echter, als u zegt, kijk, de eeuwigheid is lang. De tijd hier is kort. De hel is heet en de hemel, die is echt. Als u zo'n stellingen neemt, plots dan bent u een bedreiging. Dan vormt u een bedreiging. Voor de boze, dan vormt u bedreiging, dan als het ware een rode vlag omhoog van wow. Dan gaat u, dan gaan we weerstand ondervinden. Maar, goede nieuws, ik wil ook accentueren het positieve. Het goede nieuws, niemand kan u stoppen. Want de evangelie zegt, groter is hij die in u is, dan hij die in de wereld is. En laten we daarop onze focus houden. Ik wil afsluiten het briefje, we komen ondertussen in vers 13. Ik heb gezegd, het is een vogelvlucht, maar het is nu niet anders. Daar schrijft gij zo een aantal persoonlijke versen. Je zegt, er is nog veel dat ik u zou willen zeggen. Maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. Ik hoop u spoedig te zien. Dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. Vrede zijn met u. De vrienden hier groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk. Broeders en zusters, onze goede herder heeft gezegd dat wij zijn vrienden zijn. Hij kent elk van zijn schapen bijna. Jezus, hoewel hij heilig is, hoewel hij rechtvaardig is, is ook onze vriend. En laten we ook naar elkaar toe, zoals Johannes hier schrijft naar Gaius, ik hoop u spoedig te zien, laten we elkaar ook de warmte van ons hart laten zien. Ik moet zeggen, voor mij is het heerlijk als ik, en dat is de voorbije weken toch een aantal keren gebeurd zo, dat er iemand uitnodigt en ze gaan samen eten. Dat vind ik fantastisch. Dat is niet altijd zo goed voor de lijn. Maar ik vind het gewoon fantastisch als je zelf met elkaar, met vrienden aan tafel zit en gewoon ontspannen, je deelt een aantal dingen. Je bidt samen misschien of je spreekt over gewoon koetjes en kalfjes en wat persoonlijke dingen uit je hart. Dat is gewoon toch iets wat mij verkwikt. En ik denk, wat u ook verkwikt. Als u gewoon de vriendschap van elkaar, als u daarvan kunt genieten. En laten we dat ook niet klein achten of onbelangrijk achten. Laten we vriendschap tonen aan elkaar. Dat is eigenlijk het laatste wat ik hierover wil zeggen. En dan zijn we aan het einde van de derde brief van Johannes.